Het thema van afgelopen zondag was als God nee zegt. En het thema voor de preek van vanmorgen als alles donker wordt. De gemeente van de Jezus zei dat de stroom uitviel en dat we kaarsen moesten zoeken. Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. Maar dat bedoel ik niet vanmorgen. Heeft u wel eens gehad, heb jij dat wel eens gehad, dat je helemaal geen zicht had op de weg die God met je leven ging of gaat? Dat je geen uitzicht hebt, dat je niet weet waar het naartoe gaat? Misschien wel vanmorgen dat je voor je gevoel dat het donker is. Dat je helemaal niks begrijpt van die weg die God met je leven gaat. Herken je dat? Herkent u dat? Dan is deze preek voor u of jou vanmorgen. Triomf en tragiek. Hoogtepunten en dieptepunten. Prachtige vergezichten en hele donkere dalen. Ze zitten in het leven van de apostel Paulus heel dicht bij elkaar. Ze zitten in het leven van onze heiland dicht bij elkaar. En heel vaak ook in ons eigen leven. Momenten dat je, om zo te zeggen, in het geloof de wind in de rug hebt. Alles gaat voorspoedig. Je wordt gezegend, je bent dankbaar en vol vertrouwen. Maar er zijn ook van die andere momenten dat de wind als het ware pal tegen je staat. Dat het moeizaam gaat en dat je niet begrijpt waarom die weg zo ingewikkeld is. En die wisseling, hè, van die hoogtepunten en die dieptepunten, die zijn juist zo lastig. Dat je op de dingen geen grip krijgt. Daarover gaat het vanmorgen aan de hand van het leven van de apostel Paulus. Want de vraag is natuurlijk, hoe ga je daar nou mee om? Als je voor je gevoel in het donker zit, wat moet je dan doen? Als je wat kan doen. Zou het donker en zou de storm ook een gelegenheid zijn om te groeien in je geloof of niet? Ik denk dat we bij de apostel Paulus een sleutel vinden, een handreiking. En daarom staan we nog eens een keer stil bij dit bijzondere hoofdstuk. Eén ding, en dat is de lijn ook van de preek van afgelopen zondag. Eén ding is wel duidelijk, de apostel Paulus zit helemaal in de flow van de geest. Er waren deuren dichtgegaan, maar de Heere God had een megapoort geopend naar dat nieuwe continent. Hij zat daar in Troas en als al praten en zoekende weg kreeg hij een visioen van een man aan de overkant in Macedonië. En ze trekken daar de conclusie uit dat er een nieuw werkterrein ligt. En opeens komt alles weer in beweging. En dan gaat Paulus de oversteek maken naar Macedonië, naar Europa. En dan komt hij in de stad, in de Joodse kolonie, komt hij in Filippi, Romeinse kolonie. Dan zoekt hij daar de Joden op. Vindt een paar vrouwen, één daarvan is de zakenvrouw Lydia. Een welgestelde vrouw, ze had een eigen bedrijf, importeerde verf vanuit Thyatira, van een bepaalde purperslak. Ze kleurt daar stoffen mee en ze heeft een bedrijfje opgebouwd. Maar deze vrouw blijkt zoekend te zijn. Er moet meer zijn dan meer zijn tussen hemel en aarde dan het werk en het geld. En ze heeft aandacht voor het Joodse geloof zoals velen in die tijd. Toe aangetrokken. En als Paulus ze dan vindt buiten de stad, de plek waar kleding wordt gewassen, dan begint hij te vertellen over de Heer Jezus. En dan is alsof voor Lydia alle kwartjes op zijn plek vallen van haar zoektocht, haar verlangen. Kom bij elkaar. De Heer opent haar hart en ze komt tot geloof. En wat lijkt me dat een bijzonder moment voor de apostel om mee te maken. Als hij die overstap in vertrouwen heeft gemaakt, dat dan er iemand is die tot geloof komt. Je kunt het ook hebben, hè, als je met de Alpha-cursus bezig bent, dat je soms ook ziet dat mensen ook echt het gaan inzien. Wie de Heer Jezus is en wat hij voor ze heeft gedaan. Als je daarbij mag staan, als dat gebeurt. Nou ja, zo kijken we natuurlijk ook wel terug op het jaar belijdeniscatechese. Als je ziet hoe de Heere God in de levens van onze jongeren werkt, is dat prachtig om te zien. En helemaal voor Paulus, want Lydia's huis is de eerste plek in Europa waar het vaandel van de Heer Jezus wordt geplant. En dat lijkt me voor de apostel een geweldige bemoediging en een bevestiging van zijn roeping. Hij heeft in vertrouwen de oversteek gemaakt, een nieuw continent, en dan is daar Lydia. Dan zijn daar die lege vaten en de geest die stroomt in de woorden mee. Een duidelijkere bevestiging van je roeping, lijkt me, kun je niet krijgen. En dan is hij daar bezig, dan komt daar dat slavinnetje met een waarzeggende geest. En ze loopt Paulus en Silas achterna. Dit zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze verkondigen een weg naar de zaligheid, een weg van redding. En ze doet dat dagenlang. Maar dat is een tragisch geval. Want dit slavinnetje, dit meisje, ze is nog niet zo oud, heeft een demon. In het Grieks staat daar een pythongeest. En in de Griekse mythologie was Python een soort draak die in de grotten van Delphi huisde. En mensen konden daar naartoe. Er werden orakels uitgesproken in de tempel van Delphi door priesters die daar dan waren. En dat meisje heeft op een of andere manier een occulte dingen meegedaan en heeft zo'n demon gekregen die de toekomst kan voorspellen. Meegedaan in een of ander ritueel, Lucas vertelt het niet, maar ze is bezet door deze demon. En het tragische is dat ze arm is en dat ze door de bazen wordt misbruikt om maar veel geld te verdienen. En ze loopt Paulus achterna, op een gegeven moment is Paulus het zat. In de naam van de Heer Jezus, die naam is zo krachtig, werpt hij die demon uit en bevrijdt hij dat meisje. En eigenlijk, ja, dat is ook voor de apostel als het ware de tweede bevestiging. Er was het open hart van Lydia in haar huis. En hier is ook iemand die gebonden is en bevrijd moet worden. Dat is ook tekenend voor dat continent Europa waar Paulus is. Er is verlangen, maar er is ook verzet. Mensen zijn gebonden in de macht van de boze. Continent Europa. Twee mensen die tot geloof komen, die later ook lid worden van de gemeente daar in Filippi. Een moderne zakenvrouw als Lydia en een demonisch gebonden meisje, allebei komen ze in aanraking met de Heer Jezus. Met het evangelie dat Paulus brengt van verzoening en van vernieuwing en bevrijding. En als je dan zo het hoofdstuk leest, dan is ook dat tweede situatie van het meisje een bevestiging voor de apostel Paulus, dat hij in het hart van zijn bediening is. God zegent het werk. En het gaat van de ene situatie naar de ander, maar dan gaat alles fout. De bevrijding van het meisje, vertelt Lucas, ontketent een hele hoop ellende. Zodra haar eigenaars in de gaten hebben dat ze geen geld meer met haar kunnen verdienen, dan pakken ze Paulus en Silas, dan slepen ze die naar de stadsbestuurders. En ja, wat is de aanklacht? Nou, niet zozeer de bevrijding van het meisje, maar het feit dat ze Joden zijn en andere tradities hebben. U ziet wel, antisemitisme is van alle tijden. En de menigte komt in verzet. Over populisme gesproken. En Paulus en Silas worden gevangen genomen. Ze worden gestraft met stokken gegezeld. Hun hele rug ligt bloedend open. Dan worden ze in de gevangenis gezet. En niet zomaar in de gevangenis, maar in de diepste en donkerste kerker beneden. En ook nog een keer hun voeten in het blok. De flow van de geest, de loop van het evangelie, het ene persoon komt geloof, de ander, en opeens stopt alles en is het pikkendonker. Van de een op andere dag, geen vuiltje aan de lucht, de geest werkt krachtig en opeens is daar, het lijkt wel een betonnen muur. De zon scheen en nu komen de donkere wolken. En ze worden gevangen genomen met leugen en bedrog, want het klopt van geen kanten, want het is niet het feit dat ze Joden zijn, maar dat ze dat meisje hebben vrijgezet. En je vraagt je af, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier? Paulus is helemaal gehoorzaam aan de Heere God in het centrum van zijn bediening. Hij luistert naar de Heere God, het wordt gezegend. Alle seinen staan op groen. En dan is het donker. En weet u hoe dat kan? Weet u, het hoort er dus bij. Triomf en tragiek in het leven van de volgelingen van Jezus. Het hoort bij de weg die God met ons leven gaat. Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook jullie haat. In de wereld zul je verdrukking hebben, waren de woorden van Jezus. Ayit Fernando, een theoloog uit Sri Lanka, nauw verbonden met Youth for Christ, heeft een boek geschreven hierover, over deze thematiek. En de titel is Vreugde vermengd met pijn. En hij schrijft dit. Een christen die nooit iets van de bergtoppen van blijdschap gekend heeft, van het leven met God, kan zich nauwelijks een christen noemen. Maar omgekeerd geldt ook. Als christen moet je niet denken, schrijft hij, dat verdriet en tranen je worden bespaard. Ze horen erbij, zolang je de Heere dient. In het leven van de volgelingen van de Heer Jezus, in u, jou en mijn leven, de hoogtepunten en de dieptepunten, ze wisselen elkaar soms zomaar af. En ik zei vorige week dat dit Bijbelgedeelte voor mijzelf persoonlijk ook heel belangrijk was. En ik voeg er nog iets aan toe vanmorgen. Zomaar ter illustratie. We waren door de Gereformeerde Zendingsbond uitgezonden om in Chili te werken. Op het seminarium, verbonden aan een kleine gemeente. En mijn vrouw en ik, na 4 jaar, hadden we allebei zoiets. Volgens mij zit onze taak erop. We hadden echt het idee dat er een nieuwe fase zou aanbreken, dat God ons weer zou roepen voor iets anders. In het seminarie waar ik werkte had helemaal in het noorden, een paar duizend kilometer omhoog, nog een dependance die eigenlijk nauwelijks functioneerde. Ik was daar een keer geweest en ik had het op mijn hart om daar te werken. Er was iets wat raakte. En we hebben daar met de GZB over gesproken en die was akkoord, een werkbezoek gedaan. Het seminarie vroeg uiteindelijk ook of ik naar het noorden wilde gaan om daar te werken. Mensen daar gesproken, docenten. Ik had zelfs al een huis gevonden om daar te gaan wonen en alle seinen stonden op groen. Het seminarie was akkoord, GCB was akkoord en wij zelf hadden onafhankelijk ook de bevestiging gekregen van de Heere God. We zouden naar Antofagasta gaan, zo helder als het maar kan. En net voordat we eigenlijk die stap naar het noorden zouden maken, werd mijn vrouw ziek, kreeg last van een schildklier. En we besloten eerst maar even op verlof te gaan. Medische zorg in Nederland er nog even goed naar te laten kijken. En toen we in Nederland waren, tijdens ons verlofperiode, was er 1 mailtje van het seminarie dat het hele project niet doorging. Ze hadden er de stekker uit getrokken. En zonder een duidelijke reden, iets wat zeer moeilijk was op dat moment. En toen zijn we op die plek waar we zaten nog gebleven en toen duurde het nieuws kwam. Over wachten gesproken. Waarom duurde het zo lang? Waarom zijn we niet naar het noorden gegaan? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet weet. Moest ik geduldig en volharding leren? Ja, misschien ook wel. Maar soms heb je dat en misschien kunt u vanmorgen ook wel daar iets over vertellen. Dat er iets is wat de Heere God aan je heeft laten zien. Wat een verlangen is en je wacht maar en je wacht maar. En het gaat zo opeens heel anders. En wat doe je dan? Paulus en Silas, het liep allemaal zo anders. Ze zitten in de gevangenis, in het donker. Het evangelie van vrije genade is geblokkeerd. Zijn onterecht afgeranseld, vals beschuldigd. Ja, wat doe je dan? Wat zou je doen? Je gaat mopperen, je gaat klagen. Je gaat worstelen met de Heere God. Heere God, wat is dit nu? Dit is toch zo oneerlijk? Nu zijn we u gehoorzaam geweest en onze rug is kapot en we zitten in het donker. Wat is dit nu? Wat zou je doen als je in het donker zit? Nou, in ieder geval niet, denk ik, wat Paulus en Silas doen, vers 25. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. Midden in de nacht gaan ze zingen. Ze baden en zongen God de lof. Ja, zeg je bidden, ja dat natuurlijk. Ja, dat had ik wel kunnen verwachten. Nou, ik wil je nog even meenemen naar vers 25, want dat staat er niet. Dus in de Statenvertaling heeft die werkwoorden uit elkaar gehaald. Maar er staat in het Grieks iets anders. Er staat letterlijk, en biddende zongen ze Gods lof. Ze zongen Gods lof als een gebed. Het zijn niet twee aparte dingen, maar een vorm van bidden. Ze bidden tot God door te zingen. Ze zingen Gods lof als een vorm van gebed. Is dat niet bijzonder? Als je in het donker zit, in nood gezeten, geen uitkomst ziet, dat je dan lofliederen gaat zingen tot God. En ik voeg er nog iets aan toe. Dat werkwoord dat hier gebruikt wordt, komt niet zo vaak voor lofliederen zingen. Maar het komt in ieder geval voor Matthäus 26. Als de Heer Jezus de paasmaaltijd heeft gevierd. Als hij vertelt aan zijn discipelen dat hij zijn leven voor ze gaat geven, voor de verzoening, vernieuwing van hun leven, dan is die maaltijd voorbij en dan zingen ze de lofzang. Hetzelfde woord. Het halleel. De psalmen 115 tot en met 118, de afsluiting van de Pesachmaal. Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten in het donker, het is middernacht, dan bidden ze hun avondgebed. Ze bidden de woorden die ze als Joodse jongens al heel vroeg in hun leven hebben geleerd. Het halleel. Psalm 115. Niet ons, o Heere, maar uw naam geef eer. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is uw God? Vertrouw op de Heere. Psalm 116, ze zingen dat in één adem door. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem. Hij neigt zijn oor tot mij. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet, maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En hij heeft mij verlost. Paulus en Silas zitten in de gevangenis. En ze zingen. Loof de Heere, alle gij volken. Prijst hem, alle gij natieën. Psalm 117. Ze zitten in het donker, in het pikken donker. En ze zingen. Loof de Heere, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Psalm 118. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. En de Heere heeft mij verhoord. Kun je het voorstellen? Ze zingen daar de lofzang in de kerker. Woorden die ze als klein jongetje misschien wel hadden geleerd bij de paasmaaltijd. Woorden die ze al heel vroeg in hun leven met zich meedroegen. Weet je het nog, Silas, zegt Paulus? Weet je nog de naam van de Heere God? Immanuel. Met ons is God. Ja, Paulus zegt Silas, laten wij op hem vertrouwen. En zo zingen ze met de anderen over de trouw van God, die niet loslaat wat zijn hand begon. Dat hij een hoorder is van het gebed. En weet u wat zo bijzonder is aan zingen? Dat als je zingt, dat je dan boven jezelf uitstijgt. Boven de omstandigheden. Dat doet de Heilige Geest. Die liederen die je hebt geleerd, die Bijbelwoorden, die brengt hij in herinnering. Maar de Heer zal uitkomst geven. En zo zingen Paulus en Silas biddend Gods lof. Net zoals hun heiland deed. Heer Jezus, als hij zijn leven gaat afleggen. Zij overgeleverd. Gekruisigd gaat worden omwille van ons, dan zingt hij het halleel over de God die wonderen doet, over God die het laatste woord heeft. Dan zingt Jezus, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Jezus vindt houvast in de woorden die hij kende. De Duitse predikant Martin Niemöller zat in de tijd van Hitler gevangen. Was in verzet gekomen tegen Hitler. Gevangen gezet een paar jaar. En hij mocht zijn Bijbeltje met zich meenemen. En hij schrijft daarover dit. Wat dit boek voor mij betekende tijdens die lange ellendige jaren van gevangenschap. En de laatste 4 jaar in Dachau. Weet je, het woord van God was eenvoudigweg alles voor me. Troost en kracht. Leidraad en hoop. Overdag was het mijn baas. En 's nachts mijn gezelschap. Het brood dat mij behoedde voor verhongering. Het water dat mijn ziel verfriste. Zo zingen Paulus en Silas over God die niet loslaat wat zijn hand begon. En met dat ze zingen, komt de Heere God in beweging. En opeens allerlei dingen gebeuren. God grijpt in, er komt een aardbeving, de deuren gaan open. En de cipier die hen zo slecht had behandeld, hij komt tot geloof. Hoe is mogelijk? En dan zie je later, dan neemt hij ze mee naar zijn huis. En dan wast hij de wonden af. En Paulus vertelt hem het evangelie en wast zijn zonden af. Hoe wonderlijk kan het gaan? Wie had dat ooit kunnen bedenken? Triomf en tragiek. Ze wisselen elkaar af in het leven van de volgelingen van Jezus. Maar God werkt door aan zijn plan. Ik eindig. Wat nemen we mee vanmorgen? Ik wil 2 dingen noemen vanuit dit gedeelte. Ik zei het al. Als Paulus en Silas in het donker zitten, dan vallen ze terug op de liederen en de woorden van God. Die ze kenden. Die ze hadden geleerd. Andries Knevel viel terug op een lied wat veel voor hem betekende. Hoe belangrijk is het om de woorden van God, psalmen of liederen uit je hoofd te kennen. Ze thuis te oefenen. Als je aan tafel zit. Als je 's avonds de dag afslaat. Neuren je of luisteren naar je mobiel als je op de fiets zit. Als je in de auto op pad bent. Woorden van God. Die je bemoedigen. Woorden van God zullen je dragen. Op het moment dat het donker wordt in je leven. En het is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. Laten we daar werk van maken. Ik vind het ook altijd weer zo mooi om te horen als je bij mensen op bezoek bent. Die ziek zijn geweest, in het ziekenhuis hebben gelegen. En dan vertellen ze over de kaarten die ze krijgen. En op die kaarten staan vaak van die teksten. En je kiest een kaart uit en je denkt dat is wel een mooie tekst. Maar je weet natuurlijk niet hoe die tekst gaat landen. En wat die tekst bij iemand gaat doen. Maar zo vaak was het raak. Die kaart die u naar iemand stuurde. Zo vaak was het ter bemoediging. Had iemand dat nodig? Ga daar alsjeblieft vooral mee door. Leer het woord uit je hoofd. Psalmen, liederen die daar uit het woord zijn afgeleid. Zing ze en oefen je. Want er komt een moment dat je ze nodig hebt, meer dan ooit. En het tweede, daar sluit ik mee af. Paulus en Silas zingen woorden die God hen heeft aangeraakt. De tweede les, wie God houdt aan zijn woord, mag verwachting hebben. Want wat gebeurt er? Je kunt natuurlijk als je bidt, mag je eigen woorden gebruiken. Maar wat gebeurt er als je woorden uit de schrift zelf gaat uitspreken, zelf gaat zingen? Dan herinner je God aan zijn eigen woord. En dat is zo belangrijk. Dan weet je, dan zal God in beweging komen. Waarom? Omdat jij zingt, omdat je bidt? Nee. Omdat hij niet achter zijn eigen woord terugkwam, kan. Omdat het zijn eer te na is om niet te antwoorden. Als wij tegen hem zeggen, Heere, dit staat er toch? En daarom zingt de dichter van Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht, als het donker is, zingen daar ik hem verwacht, want hij weet. De Heer zal uitkomst geven. Wat moet je doen als je in het donker zit? Ga dan biddend God loven. confronteren met zijn eigen woorden. Want dan kan hij, zoals Luther vaak zo vrijmoedig zegt, schud die zak van belofte maar voor de Heere God uit. Want hij kan niet achter zijn eigen woord terug. En dan gaat God antwoorden. Hoe? Dat weet je nooit van tevoren. Hij doet het op zijn tijd. Wij moesten meer dan 1,5 jaar wachten. Misschien u nog wel langer. Of misschien korter, dat kan natuurlijk ook. Het gaat soms via wonderlijke wegen. Gaat er hier een deur dicht? Gaat er daar een deur of venster open? Als het moet, dan komt er zelfs een aardbeving. God antwoordt op zijn manier. Soms veranderen de omstandigheden niet en valt zijn licht over je leven, maar wel zo dat je weer verder kunt. De moeite en de zorgen blijven soms, maar dan waant hij daar dwars doorheen een weg. Geeft hij vrede. Op zoveel manieren kan de Heere God antwoorden. Maar als je hem houdt aan zijn eigen woord, dan zal hij antwoorden. Daar mag je van uitgaan. Triomf en tragiek. Hoogtepunten en dieptepunten, ze liggen soms zo akelig dicht bij elkaar. En wat kunnen de donkere dagen? Wat kan de storm en het donker je ontmoedigen? Maar leer dan de les van Paulus en Silas. Zing God biddend lof in de nacht. En ik zeg erbij voor morgen. Als je zingt, doe het in de naam van de Heer Jezus. Want er is maar één naam die de Heer als muziek in zijn oren klinkt. En dat is de naam van zijn eigen lieve Zoon. Zing biddend God de lof in Jezus' naam. En wacht op wat Hij gaat doen. Want één ding is zeker. Hij zal uitkomst geven. Amen.